Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Er zijn vanmorgen ook gasten in de kerk, dat doet ons goed, fijn dat u er bent. Ook iedereen die meeluistert via de kerkradio of internet, van harte welkom. Dominee van der Linden leidt vanmorgen deze dienst. Collecte, we mogen deze dienst weer onze gaven geven. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, bestemd voor de zorg aan lepra-patiënten in Nepal. En de tweede collecte die wordt gehouden is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden beide gehouden na het zingen na de preek. En de derde collecte is bestemd voor de wijkkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. Vanmorgen gaan de bloemen als bemoediging van de gemeente naar Jaap en Willy Meijer. We zoeken nog een vrijwilliger om deze bloemen te bezorgen. En het adres staat op het kaartje aan de bloemen. Bericht van overlijden. Wij ontvingen een bericht van overlijden op 26 januari. Is overleden Leendert de Jonge in de leeftijd van 89 jaar. Broeder de Jonge heeft onze gemeente jaren gediend als ouderling. Was ook een bekende vanwege zijn activiteiten in de boekhandel, Romein van der Hof. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden en we bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en zullen hem op 9 februari in de dienst gedenken. Diensten. Vanmiddag hebben wij als gemeente weer een bijzondere dienst, een eredienst. Als kerkenraad zijn we dan blij dat Jumiran Vlot wordt bevestigd als ouderling van onze gemeente. Dominee IJsinga leidt die dienst. We rekenen erop om iedereen weer te ontmoeten. Om 16:45 vanmiddag in de Johanneskerk. In Totus laten we nu deze dienst beginnen met elkaar. En door te zingen uit Psalm 63, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. En u vindt deze op de weekbrief. Namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 63, nu het derde vers. Wij stellen ons onder de geboden die tevens beloften zijn uit Exodus 20. En daarna zingen we Psalm 119 vers 88 uit de Oude Bereiding. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel doen, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, uw woord is een lamp voor onze voet, verschaft voldoende licht voor de volgende stap die wij moeten zetten. En uw woord is een licht op ons pad, het schijnsel aan de einder dat wenkt en richting geeft. Wij danken u voor de gelegenheid en de gezondheid om hier rondom uw woord bijeen te komen als gemeente van u. We danken u dat u hier al was voordat wij hier kwamen en dat u ons iets te zeggen hebt. Dat u door uw spreken ons opricht waar wij ter neergeslagen zijn. Ons doet horen ons bij name te kennen waar we menen verloren en verlaten te zijn. Ons troost waar we verdriet hebben, ons bemoedigt waar de wanhoop zich breed maakt. En waar u door uw woord ons in vuur en vlam zet, waar alles zo mat is, en dat u ons terugroept van wegen bij u vandaan. Wij danken u voor het lied dat u ons op de lippen legt, waarin wij ons geloof niet alleen uitzingen, maar ook uw daden ons te binnen zingen. Wij bidden u ons aan te spreken, ons op te zoeken waar wij ons bevinden, ons gerichtheid op u te schenken, innerlijke stilte, en dat we zo als gemeente daarin elkaar dienen. Zegen ons in luisteren en spreken, zingen en musiceren, de kinderen en de leiding van de kindernevendienst, het geven van onze gaven. En gedenk alle met ons verbonden en uw gemeente waar ze ook samenkomt. Dat bidden wij u in de vergeving van onze zelfzucht, die zich vaak ook manifesteert in ons geestelijk leven, in ons leven met u. Verhoor ons in Christus' naam alleen. Amen. We lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8, vanaf vers 19. En er kwam een schriftgeleerde naar hem, naar Jezus toe, en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat is dit voor iemand, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en daarin vertrouwen uitleeft. Wij zingen gezang 328 ter voorbereiding op de verkondiging. Gemeente van Christus. Bent u de predikant van mijn oom Wouter? Een neef aan de telefoon. Ja, zei ik. Oom is vannacht overleden. Ik begreep dat u onlangs nog bij hem op bezoek was. Zou u kunnen komen? Ik ging. Onderweg kwam hij me voor ogen, Wouter. Een zeer betrokken broeder, getrouwd met Anneke. Tot hun verdriet waren ze kinderloos gebleven. Regelmatig hadden we elkaar de jaren doorgesproken. De laatste tijd intensiever vanwege de ernstige ziekte waarvan hij niet zou genezen. Aangekomen bij Wouters woning deed de neef de deur open. Nauwelijks zaten we in de kamer of hij vroeg: weet u misschien wat hiermee bedoeld wordt? Hij reikte een briefje aan waarop stond: onderwerp van een passieve zin. We vonden dat in de hand van mijn oom, nogal stevig omklemd. Is het misschien een bijbeltekst waar hij houvast aan had? Ik ben niet zo thuis in dat boek, moet u weten. Voor zover ik weet is dat geen bijbeltekst, antwoordde ik. Maar ik denk wel dat ik weet wat je oom ermee wilde zeggen. Ik probeerde het uit te leggen. Jaren geleden inmiddels waren die woorden in een preek gevallen. Onderwerp van een passieve zin. Ik had die ergens gelezen en gaf die in de verkondiging door. Als het erop aankomt in het geloof, in het volgen van Jezus, dan zijn wij onderwerp van een passieve zin. Je weet wat een passieve zin is, zei ik tegen de neef. Dat is het verwoorden van iets dat aan je gedaan wordt. Ik gaf een paar voorbeelden. Ik werd van het station opgehaald. Dat werd aan me gedaan. Ik werd verzorgd. Dat deed die ander. Met een passieve zin zeg je dus iets over jezelf, maar je zegt vooral iets over de ander. Wat zij voor je betekent. Wat hij voor je doet. Er komt een schriftgeleerde bij Jezus. Hij is erg enthousiast. Ik wil u volgen waarheen u ook gaat, zegt hij. Hij is niet op zoek naar nog meer onderwijs. Hij beseft dat het leven met God nog iets anders is dan het bestuderen van teksten. Geloven, zo heeft hij ontdekt, is toewijding aan iemand. Betrokken zijn op een persoon. En hartverwarmend, zoals hij het zegt: ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Het gaat mij om u, om uzelf. Maar dan dat botte, onbarmhartige antwoord. In plaats van hem hartelijk welkom te heten, zegt Jezus: de vossen hebben holen, de vogels nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Dat is niet erg uitnodigend, op zijn zachtst gezegd. Grote kans dat de man teleurgesteld wegloopt. Dan komt een van zijn leerlingen naar Jezus toe. Anders dan de schriftgeleerde is hij niet van plan om te gaan volgen, maar wil hij bij Jezus blijven. Hij is immers een leerling. Alleen, wat Jezus tegen hem zegt, is nog botter en nog schokkender, nog provocerender. De vader van deze leerling is overleden en deze man wil hem gaan begraven. Dit mensenkind wil wel bij Jezus blijven, maar er is nu iets dat voorrang heeft. En dat is niet niks. Maar Jezus zegt: laat de doden hun doden begraven. Volg mij. Behalve dat dat niet kan, doden kunnen geen doden begraven, kan Jezus dit volstrekt niet maken. Waarom dat uiterst onbarmhartige, dat provocerende? Waarom maakt Jezus het hem volgen of bij hem blijven niet alleen moeilijk, maar zelfs onmogelijk? Op deze manier maak je geen reclame. Zo promoot je geen beweging. Laten we bij die schriftgeleerde beginnen. Hij wil volgen waar Jezus ook heen gaat. En en krijgt dan dat botte antwoord: de vossen hebben holen, de vogels nesten, maar de mensenzoon. Met die titel duidt Jezus zichzelf onder andere aan als de ware mens. De mensenzoon heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Wat bedoelt Jezus daarmee? Een vos was spreekwoordelijk vanwege zijn zwerftochten. Zij niet passen in aangeharkte paden en de bebouwde kom. Af en toe kwamen vossen opdagen, tot schrik van de boeren. Maar toch had dat zwervende dier een vaste plek van waaruit hij gaat en waarheen hij terugkeert. Zelfs dat zeer zwervende dier kent geborgenheid en kan niet zonder. Vogels waren zo mogelijk nog meer dan vossen beeld van ongeborgenheid. Al klapwiekend zoeken zij het luchtruim. Ze begeven zich hoger en hoger. Ze zijn daar waar geen grond is om op te staan. En toch keren ze weer terug naar hun nesten, waar ze warmte en geborgenheid vinden. Want al zijn vogels en vossen van heel veel niet zeker, ze zijn wel zeker van hun bestemming, van de plek waar ze altijd weer heen kunnen, waar ze rust vinden, waar ze terechtkomen. Maar de mensenzoon heeft geen plek in de hemel en op de aarde om geborgenheid te vinden. De mensenzoon weet niet, wat er ook gebeurt, daar vind ik rust. Daar kom ik terecht. Wat Jezus bedoelt is dat die enthousiaste schriftgeleerde zich geen illusies moet maken over wat het volgen van Jezus hem zal opleveren. Het levert hem geen veiligheid en geborgenheid op. Geen fijn gevoel. Jezus volgen is niet weten waar je terechtkomt. En daarmee wijst Jezus, die schriftgeleerde, uitermate eerlijk op een hindernis in Jezus zelf om hem te volgen. Want bij die schriftgeleerde gaat het niet zozeer om iets wat er in die man allemaal leeft en wat hem weerhoudt om Jezus te volgen. Maar het gaat hier om iets dat in Jezus een hindernis vormt. Namelijk zij niet bieden wat die man wellicht denkt en wenst. Als de schriftgeleerde warmte, geborgenheid, veiligheid zoekt, wanneer het hem te doen is om een goed gevoel, dan moet hij niet bij Jezus zijn. Dan kan hij beter in zijn studeervertrek blijven. Hij hoeft Jezus niet te volgen tenslotte. Hij is daar niet toe geroepen. Jezus heeft tegen hem niet gezegd, volg mij. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb behoefte aan een zekere controle over mijn leven. En dat is nog zacht uitgedrukt. En u houdt wellicht ook graag de regie over uw bestaan. En die neiging tot controle uit zich ook in het ergens op vooruitlopen. Stel, denk ik dan, dat dat zou gebeuren. En ik probeer me daarbij een situatie voor te stellen en in te leven. Erop anticiperend met de vraag, hoe zou ik dan reageren en hoe zou ik dan handelen? En wat zal in die situatie mijn houvast zijn? Mijn veilige plek, mijn dak boven het hoofd en de grond onder de voeten. Door zo al vooruit te denken, probeer ik de regie over wat me gebeuren kan al enigszins te hebben. En bij de voorbereiding van deze preek voelde ik dan ook de neiging om met u een paar situaties te bedenken waarin je terecht kan komen wanneer je Jezus navolgt. In de navolging van Jezus kunt u terechtkomen in dit of u kunt dat meemaken. En als dat gebeurt, moet u vooral dat denken en moet jij dat doen, want dan heb je houvast. Maar toen bedacht ik me, dat is op zijn minst als een vos of als een vogel zijn. Dat is willen weten waar je terechtkomt. Wat daarin dan geborgenheid en houvast biedt. Maar Jezus laat waar je met hem terecht kan komen pijnlijk en gruwelijk open. Een columnist schreef jaren geleden in het Nederlands Dagblad: mijn houvast is dat ik geen houvast heb. En dat was het antwoord op de vraag waar meerdere columnisten op moesten antwoorden: wat is uw houvast in leven en sterven? Nou, als je een beetje thuis bent in de catechismus, dan hoor je zondag 1. Mijn houvast is dat ik geen houvast heb. Maar dat lijkt op het eerste gezicht het antwoord van een ongelovig mens. Want is geloven niet dat je altijd houvast hebt? In die column bekritiseert die schrijver kerken die hetzelfde doen als autofabrikanten. Ze presenteren Jezus als een glimmend merk, als een oplossing voor al je problemen, als een garant voor je geluk, als een vuller van je leegte, als degene die je maar je nood hoeft te klagen, of hij lenigt die. Tot de columnist merkte: Jezus volgen is niet weten waar je terechtkomt, is als een tocht door de woestijn, is voortdurend opbreken, is als wonen in een tent. In een tent voel je alle weersomstandigheden om je heen. En zo'n tent moet je steeds weer oprollen om verder te gaan. Het is nergens houvast hebben. Het is alleen dit: wat dan ook, u bent met mij. Daar vertrouw ik op. Ik weet dat u uw naam, ik zal er zijn, waarmaakt. Dat ontheemde nergens houvast vinden geldt voor Jezus, maar geldt ook voor degene die hem volgen. Hem volgen betekent, en daarom las ik nog iets door in het evangelie, even verder in een hevige storm terechtkomen. In de tweede reactie tegen die leerling wijst Jezus op een hindernis in het volgen bij die man. Het gaat dan niet om iets wat Jezus zelf als een hindernis opwerpt, het geen plaats hebben om geborgen te zijn, maar wat bij die leerling zelf een verhindering is, een verhindering in ons dus, waar we onszelf mee in de weg kunnen staan om bij Jezus te blijven. Sta mij toe, zegt die leerling, om nog even terug te gaan. Want dat is voor een opdracht waar ik niet onderuit kan en ook niet onderuit wil, want ik moet mijn vader begraven. De doden begraven was in Israël niet alleen een blijk van piëteit, het was ook een heilige plicht. Je mocht daar, volgens de rabbijnen, en dat was heel wat, zelfs de studie in de Torah voor onderbreken. Het antwoord van Jezus is dan ook meedogenloos. Die leerling moet nu volgen en blijven. En wanneer hij aan iets anders prioriteit verleent, dan hoeft het helemaal niet meer. Maar voorrang geven aan het begraven van je vader of je moeder, dat kan je iemand toch onmogelijk ontzeggen. Ging het om het vieren van een verjaardag of een uurtje op de sportschool waarvoor je de dienst aan Christus laat voor wat die is? Ja, dat is wat anders. Maar dit: bovendien moet je volgens het gebod je ouders eren. En dat geldt dan toch zeker voor het hen bewijzen van de laatste eer. En zo lang hoeft dit ook helemaal niet te duren, want in Israël werd iemand op dezelfde dag van overlijden nog begraven ook. Deze leerling heeft een zeer geldig excuus. Sommige uitleggers proberen dat woord van Jezus: laat de doden hun doden begraven, af te zwakken. Ze zeggen, deze man bedoelde eigenlijk, mijn vader wordt oud en laat ik hem aan zijn eind mogen brengen en dan zal ik u volgen. Maar ja, als die vader nog een beetje vitaal is, dan kan dat natuurlijk nog jaren duren. En dan is het dus smoes om er onderuit te komen. Ja, en toch, ik geloof niet dat dat waar is. Als Jezus zijn eerste discipelen roept, dan roept hij hen bij werk en familie vandaan. Met andere woorden, van wat zeer hoge prioriteit heeft in ons leven. Wat Jezus hier vooral wil zeggen is, van het verleden gaat een zekere macht uit. Veel mensen zitten vast aan het verleden en dat hindert hen om nieuwe wegen in te slaan. Veel mensen kijken terug met vreugde en dankbaarheid, maar ook met wroeging en wrok. Met pijn over wat hen aangedaan is en wat ze de ander hebben aangedaan. En dat hindert je om de toekomst tegemoet te leven. Wie een beetje thuis is in de contextuele en systeemtherapie, weet hoe identiteitsbepalend je ouders voor je kunnen zijn. Het valt mij wel eens op hoe mensen tot op hoge leeftijd over hun ouders spreken en al vertellend de indruk wekken dat ze nog steeds bevestiging zoeken van hun vader of hun moeder. Als zij het nog maar goedkeuren, dan... Het is dan ook erg moeilijk om keuzes te maken die je ouders niet goedkeuren. Een weg in te slaan waar zij je om veroordelen. En dat leidt vaak tot diepe en langdurige onzekerheid. Doe ik het wel goed? Als die onzekerheid überhaupt wel overgaat. Is dat het? Bedoelt Jezus dat je moet loskomen van je ouders, dat je op eigen benen moet staan? Elders, zegt hij, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Het gaat om absolute gehoorzaamheid. En daarom ook om absoluut vertrouwen. Als je zonder instemming, of sterker nog, met afkeuring van je ouders een relatie aangaat, dan wil je van degene met wie je het leven gaat delen wel heel erg zeker zijn. Want als hij of zij niet betrouwbaar is, dan blijf je nergens meer. Bedoelt Jezus dat met dit strenge en radicale volg mij en laat de doden hun doden begraven? Dat ook. Hij laat vooral weten dat eenvoudige gehoorzaamheid geen voorwaarden mag stellen. En dat absoluut vertrouwen ook geen voorwaarden stelt. Hij bedoelt dat onze afkomst niet onze toekomst kan bepalen. En tussen ons verleden en ons stelt Jezus zichzelf. Tussen ons en onze wrok. Tussen ons en onze verroering. Had ik maar. Met beide in onze ogen botte, onbarmhartige reacties. Zowel naar de schriftgeleerden als naar de leerling zegt Jezus eigenlijk dat hij het initiatief om hem te volgen altijd heeft en houdt. En dat je het ook door hem bewaard blijft bij hem. Door uw hand word ik vastgehouden. Als het om het volgen van Jezus gaat en om het blijven bij hem, zijn wij dus altijd onderwerp van een passieve zin. Ik word getrokken. Ik word vastgehouden. Daarin zeg ik iets over mijzelf, maar vooral over de ander. Over Christus. Op bezoek bij Wouter had een jonge broeder uit de gemeente een keer gezegd: Jezus volgen is een wilsbesluit. Dat moet je dus gewoon doen. En dat was mooi. Van die jonge man. Hij had een zeer bevlogen spreker horen zeggen dat je in vuur en vlam moet staan voor Jezus. Dat je dat gewoon moet doen. En Wouter vertelde me daarover. En hij zei, mooi hè, voor dat jonge, enthousiaste gemeentelid. Ik ken hem als een licht ontvlambaar type, het vaak met de laatste spreker eens. En mooi is dat hij door die montere standwerker van de lieve Heer, Jezus volgt. Maar soms denk ik bij mezelf, ik hoop dat dat ook een keertje overgaat. Dat hij erachter komt, dat Jezus volgen en bij hem blijven niet zozeer zijn wil is en zijn beslissing, maar dat je in de navolging van Christus, als het erop aankomt, het onderwerp bent van een passieve zin. Want geen enkel mensenkind wil onbehuisd zijn, onwetend over waar hij terechtkomt. Maar geroepen door Christus kun je simpelweg niet anders. En heb je genoeg aan hem die geen plek heeft om het hoofd neer te leggen. En geen sterveling geeft de hoogste prioriteit aan het blijven bij Jezus. Altijd krijgt iets anders voorrang. Je familie, je werk, iets je zeer na. Maar door Christus blijf je bij hem. Navolging is niet ons project. Kunt u uitleggen aan anderen waarom u Jezus volgt? Waarom u bent gebleven? Is dat omdat u er iets voor terugkrijgt? Omdat het u een goed gevoel oplevert? Als ik het evangelie lees, als ik het woord van God hoor, dan roept dat mij vaak op om mijzelf onder ogen te komen. En om God onder ogen te komen. En op zijn zachtst gezegd is dat geen pretje. En ik merk als ik de Bijbel lees en onder de verkondiging zit, dat het woord van Christus vaak schuurt. En mij stoort. In mijn ongeloof en in mijn zelfzucht. En dan vind ik in mijn doen en laten, in mijzelf, geen rust. Wat Jezus in die provocerende reacties zegt is, wie denk je eigenlijk dat je bent om mij te willen volgen waarheen ik ook ga? Wie denk je dat je bent om ervoor te kiezen om bij mij te blijven en dat vol te houden? Wie denk je dat je bent om als geroepene voorwaarden te stellen? Om ergens anders voorrang aan te geven? Als je aan navolgers van Christus vraagt, hoe begon het eigenlijk? Dan krijg je soms hele verhalen. Maar de kern van het verhaal is doorgaans dit. Er ging iets van Jezus uit dat beslag op mij legde. En dat gelukkig niet één keer, maar telkens weer. Iemand zei eens tegen me, geloven is niet christen zijn, maar telkens weer christen worden. Als je aan Petrus zou vragen, wat is navolgen, dan zou hij zeggen, weet je, ik dacht heel lang eerst dat het was, ik zal Jezus volgen waarheen hij ook gaat. En navolging was mijn project. En ik hield het gaande en ik wilde het ook gaande houden. Maar die navolging heeft toen Jezus als een machteloze en gebondene voor de hoge priester stond, geen plek had om zijn hoofd neer te leggen, schipbreuk geleden. Toen hij aan een kruis gehangen werd en geen plek had om zijn voeten op de aarde te zetten, was ik weg. En ik had niet gedacht dat ik met hem in zo'n reddeloze situatie terecht zou komen. Ik haakte af, ik gaf het op. Want bij een mensenzoon die geen plek heeft om het hoofd neer te leggen, hield ik het niet uit. En dat wilde ik ook niet. Maar nu realiseer ik me wat ik toen niet wist en hoorde. Nu besef ik dat een volgeling iemand is tegen wie gezegd wordt: Satan zal je ziften als de tarwe, maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. En dat is mijn redding. Dat er voor mij gebeden wordt door Jezus. Dat ik onderwerp ben van een passieve zin. En als er iets barmhartig is en uitermate troostvol, dan is het dit. Op de begrafenis van Wouter vertelde die neef over dat briefje waarop stond: onderwerp van een passieve zin. Daar had hij houvast aan. En ik mocht zeggen dat dit Wouters diepste identiteit was. Zijn diepste zelf. Als je vroeg: wie is die Wouter? Dan zeiden mensen: een vriendelijk mens. Een hardwerkend medewerker. En nog wat nader gedefinieerd: een trouwe echtgenoot. Maar wie die ten diepste is? Ten diepste is hij het onderwerp van een passieve zin. En was dat zijn houvast? En dat is ook uw houvast. Want u bent gemeente van Christus. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 1 en 8. Daarna voor de collecte zal ouderling Rien Heulen en nog iemand uit de gemeente iets vertellen over het jaarthema en over gemeentedagen. Dus nadat wij Psalm 89, vers 1 en 8 hebben gezongen, is er even gelegenheid om iets te zeggen over gemeentedagen en thema.
Goedemorgen. We leven in Gods schepping. Dat was het jaarthema, zoals u dat nog kon herinneren. Ik vond het goed om even een momentje te pakken. Het is al september dat we daarmee begonnen zijn, maar zo halverwege om daar even op terug te blikken en ook een stukje vooruit te blikken. Voor degenen die sinds september nieuw zijn, we hebben een jaargids. Er liggen er nog een aantal voor bij de ingang of uitgang waarin dat beschreven is. Maar het is goed om daar eventjes op terug te blikken. En allereerst op dinosauriërs. Daar wilde ik graag toch eventjes een kort moment aan wijden. Want u zal misschien gedacht hebben, ja, waarom gaan we het erover hebben in de kerk over dinosauriërs? Is dat nou iets wat wij, waar wij iets over moeten gaan vertellen? Een tijdje geleden hebben we in de kerkraad erover gehad. Jongeren tussen de 10 en de 15, die gaan zich afvragen hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? En die gaan vragen zoeken, of vragen voor zichzelf stellen, antwoorden zoeken. En dan is inderdaad de vraag, geven wij daar als kerk een antwoord op? Dat was de reden waarom wij deze avond organiseren. Ja, ik geloof inderdaad niet dat je een beter christen wordt als je wat weet van dinosaurussen. Maar het is wel inderdaad de reden waarom mensen misschien zeggen, ik ga mijn eigen antwoorden wel vinden en ik ga het niet meer in de kerk zoeken. Dus voor ons een heel belangrijk onderwerp. Voor degenen die er niet bij waren, want het was een hele mooie avond. We zaten met z'n 80, denk ik, jongeren, ouderen door elkaar heen. Eigenlijk was het een samenvattend de vraag voor de spreker. Hebben dinosauriërs en mensen elkaar gezien? Als je namelijk in de evolutie gelooft, hè, dan weet je dat 60 miljoen jaar geleden de dinosaurussen zijn dood gegaan. Dat die onder de aarde zitten, dat je die ook niet meer kan zien. En dat de mensen 5 miljoen jaar later eigenlijk pas zijn gekomen. Als dat waar is, dan hebben ze elkaar nooit gezien. Op die vraag is de spreker ingegaan. En hij heeft toch wel heel aannemelijk gemaakt, aan de hand van literatuur, aan de hand van tekeningen, aan de hand van beeldhouwwerken die er zijn, dat het eigenlijk wel heel aannemelijk is geweest dat deze twee elkaar gezien hebben. Leuke vragen na afloop. Hebben de dino's ook op de ark gezeten? Leuke vraag. Hoe zat het met de ijstijd? We hebben hele goede en leuke discussies gehad. Dus ik denk dat het wel mensen getriggerd heeft. De spreker heeft ook nog een aantal tijdschriften achtergelaten voor de jongeren. Op het moment dat je hem niet hebt. Ik heb er een aantal nog meegenomen. Dus die blijven hier liggen op de tafel. Als je nog zo'n blad mee wil nemen. Zeg maar een soort van christelijke kijk. Pak hem gerust. En op diezelfde avond vind ik ook nog echt leuk om te vertellen. Hebben ook de fellows het over de schepping gehad, met dank aan Hans. Hans Kortleven heeft met een aantal microscopen daar de jongeren ook getoond hoe mooi het is, hoe God de schepping heeft gemaakt. Het was wel heel komisch, want iemand in de kerk zei tegen mij van, hé, wat zijn jullie nou aan het doen? Het gaat hier over dinosaurussen, ik zie categorisatie met microscopen. Hij kon het niet meer van vroeger herinneren dat hij ooit een microscoop op categorisatie heeft gezien. Nou, dat is het mooie, hè? Dat we toch de mensen laten zien hoe goed en hoe mooi God het geschapen heeft. En dat is eigenlijk het doel. Het is niet het doel om geschiedenisles te gaan geven in de kerk, maar wel het doel om te laten zien dat we een God hebben die niet een bijrolletje heeft in de geschiedenis, als een figurant. Nee, we hebben een God die de hoofdrol heeft in onze geschiedenis en die ons vasthoudt. En dat is het belangrijkste, dat we dichter bij hem mogen komen. Dat eventjes ten aanzien van wat we gedaan hebben. Vooruitblikkend, u zag al de aankondiging van 12 februari. Dominee Dekker komt dan spreken. En die spreekt inderdaad ook over ons Bijbelstudie onderwerp. Dichter bij hem, Elisa. Dus ik wil u van alle hartelijk uitnodigen om daarbij te zijn. Of je nou op Bijbelkring zit, of je zit niet op Bijbelkring. Kom gerust, hartelijk goed om met elkaar daar over na te denken. Dichter bij hem. In maart hebben we nog een andere activiteit gepland. Daar willen we inderdaad de 7 dagen van de schepping met elkaar doorleven. De maandag de tijd nemen, de dinsdag de tijd nemen. Uitmondend op de rustdag. Daar hoort u nog meer over. En het laatste waar ik over wil, of in ieder geval wil aangeven, ook over het jaarthema, dat zal zijn de gemeentedagen. En daar geef ik graag Arja het woord over.
Dankjewel. Ja, goedemorgen gemeente. Met Hemelvaart zijn er weer gemeentedagen dit jaar. In de weekbrief is ook al een klein berichtje gezet. Daar staat de website vermeld. www.gemeentedagen.nl. Dat staat dus niet op de website van de Grote Kerk. Dus daar kunt u alle informatie opzoeken. Daar kunt u zich ook aanmelden. Er is dit jaar weer achter de schermen al een hoop vergaderd. En ik ben een afgevaardigde van de commissie deze morgen. En er wordt nog veel vergaderd voordat deze dagen georganiseerd verder en gestalte krijgen. Dus dan er wordt strakjes bij de uitgang een flyer uitgedeeld. Er zijn ook enige aanmeldingsformulieren om op papier alles in te vullen als u niet beschikt over een computer. Dus daar zijn er niet heel veel van. Vraag daar alleen om als dat voor u van toepassing is. En wellicht zou u ook hulp kunnen vragen aan iemand die wel over een computer beschikt en u misschien wel wil helpen met de aanmelding. We willen iedereen echt aanmoedigen om zich aan te melden dit jaar. We hebben dus inderdaad het thema van leven in Gods schepping. Dat wordt ook uitgewerkt in de dingen die we gaan doen met elkaar. Op Hemelsvaartdag hebben we een kerkdienst met elkaar. We gaan elkaar ontmoeten. We gaan workshops met elkaar doen. Daar kun je voor opgeven. We willen ook mensen vragen of ze taken op zich willen nemen. Op het inschrijfformulier, op de website en op het papier kunt u dat ook aangeven. En in het, onder het motto van vele handen maken licht werk. En dan kunnen we er met elkaar een hele goede tijd van maken. Het is ook zo dat mocht het financieel problematisch zijn, willen we u toch aanmoedigen u aan te melden. Want dat kan absoluut geregeld worden en het mag geen hindernis zijn voor u om u niet op te geven. En dus de kosten staan in het blaadje. Het vervoer mag ook geen probleem zijn. We gaan mensen vragen als er ruimte is in auto dat anderen mee kunnen rijden. Zodat als u geen vervoer heeft dat u toch er naartoe kunt. U kunt ook als daggast aanwezig zijn. Maar dan kunt u op de website en in de flyer dus alle informatie vinden die daar belangrijk voor is. We hopen op een hele groot aantal mensen die mee willen gaan en van harte welkom.
Dank jullie zeer. Er is nu gelegenheid uw gaven te geven in dienst van God en mensen. Arjen Versluis heeft mij gezegd dat hij al iets laat klinken van gezang 84 van de melodie, omdat hij niet zo bekend is. Het is een prachtig lied, maar hij zal al iets van die melodie laten klinken, zodat u alvast dat kan wennen en het neerdaalt in uw onderbewustzijn, zal ik maar zeggen. Na de collecte zingen wij, of na de voorbeden zingen we gezang 484. Eerst is in de collecte en dan voorbeden, geloof ik, hè? Ja, oké. Okay. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Trouwe God in de hemel, wij danken u waar we van schriftgeleerden, mensen die veel van de Bijbel weten, ontdekt hebben dat het om meer gaat dan regels en theorieën, waarover we van gedachten wisselen, maar dat het gekomen is tot het volgen van u, uzelf, gekomen in de mensenzoon. En wij willen dat omdat we zoeken naar veiligheid en verlegen zijn om geborgenheid en hechten aan houvast. Maar u hebt in degene in wie u het achterste van uw tong hebt laten zien, geen plek om het hoofd neer te leggen. Wij zijn mensen die kleven aan het verleden en die aan soms oppervlakkige zaken, maar soms aan wat wij zwaarwichtig vinden, de voorrang verlenen boven het volgen van u. Wij danken u dat u tussen al wat ons weerhoudt aan het volgen van u prioriteit te geven bent gaan staan en dat telkens weer doet. Wij danken u uit de grond van ons hart dat wij, waar het erop aankomt, onderwerp zijn van een passieve zin, dat uw kerk dat is. Sterk ons in het vertrouwen dat u zelf bij ons bent, wanneer u uw treden wendt naar de schaduwkant van het bestaan, naar plaatsen waar de aanvechting dat we daar alleen zijn de kop opsteekt. Help ons te geloven dat we uitgerekend daar dicht bij de mensenzoon zijn. Wij bidden u voor mensen die de schaduwkanten van het bestaan ervaren in ziekte, in verdriet, in gebroken relaties, in alles wat het bestaan zwaar maakt. Ontferm u over hen. Gedenk broeder Den Toon, schenk hem herstel. Wees bij broeder Bouwman, zegen de behandeling. Betoon uw nabijheid aan zuster Van der Horst. Zegen de ingreep tot herstel die broeder Jaap Meijer moet ondergaan. En geef zuster Van Houwelingen de kracht om te wennen waar ze woont. Wees met allen die bij de zieken betrokken zijn. Troost degene die in Leender te jong een geliefde verloren. En laat zoals uw genade hem genoeg was, uw gunst ook hen dragen. Bewaar de trouw aan uw belofte aan Israël, waar we deze dagen beelden zien van de verschrikkingen in Auschwitz, hebben wij geen woorden en past ons beschamende stilte. Wees uw volk nabij. Gedenk uw gemeente, ook hier ter plaatse, alle die haar dienen. Wees met uw hele schepping, vooral daar waar de hete adem van de branden mensen angst inboezemt en verjaagt van huis en haard. Waar een virus rondwaart dat nauwelijks in de hand te houden lijkt. Wees vooral daar waar het leven nauwelijks leefbaar is door geweld en terreur. Ga met ons het verdere van deze dag en breng ons waar mogelijk opnieuw samen. In stil persoonlijk gebed zeggen wij u wat niemand anders voor ons zeggen kan. Hoor en verhoor onze persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel,
als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gezang 484. In vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.